Een mededeling in verband met de huisbezoeken. Aanstaande dinsdagavond, zo de heren wil, bij A. Knapen en J. Hollaar. En woensdagavond bij mevrouw Mans, Jongejan en de familie Nelis. En ook op woensdagavond bij P. Kiviet en L. Rottier. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 119 en daarvan het derde vers, Psalm 119, vers 3. Lezing is uit Paulus' brief aan de Romeinen, het achtste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. En na de schriftlezing zingen we 103, vers 3. Het derde vers van Psalm 103, na de schriftlezing Romeinen 8, de eerste 17 versen. En zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, zijn Zoon zendende in de gelijkheid van het zondige vlees en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vanavond voor de laatste maal, zondag 1, vraag en antwoord 1, het laatste stuk deze keer, nadat we met elkaar al eerder gezien hebben dat de enige troost in leven en sterven dit is dat we het eigendom van Jezus Christus zijn. En nadat we gezien hebben hoe we dat geworden zijn, namelijk doordat Christus gekocht en verlost heeft. En hoe we dat gebleven zijn, namelijk door het bewarende werk van de Vader. En komen we vanavond bij het derde onderdeel, het werk van de Heilige Geest met name, waarvan beleden wordt, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Laten we eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heere, we zijn opnieuw samengekomen in uw huis en opnieuw gereed om naar uw woord te gaan luisteren. Stof van onze overdenking is al afgekondigd. We zijn gereed, Heere, om met elkaar te gaan nadenken over wat onze catechismus zegt op grond van uw woord over dat werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die al uw volk van binnen overtuigd en verzekerd van het eeuwige leven. Die Heilige Geest die in het leven van uw kinderen ook die gewilligheid tot stand brengt, waardoor ze gewillig gemaakt worden om voortaan voor u te leven. Heren, dat zijn heerlijke Bijbelse waarheden. Dat zijn dingen die ons hart in vervoering zouden moeten brengen. Dat zijn dingen die spreken van de grootheid van uw genade, dat gij niet alleen uw Zoon gegeven hebt voor de zonde van uw volk, opdat hij voor die zonde zou lijden en die schuld zou betalen, maar dat gij ook uw Geest gegeven hebt, opdat uw Geest in het hart van uw volk zou werken en hen zou toe-eigenen wat in Christus geopenbaard is. O Heere, wij bidden van u, geef dat we begeerig mogen zijn om met elkaar over deze dingen te spreken en er met elkaar naar te luisteren en die te overdenken. En laat het dan niet alleen tot bevrediging van ons intellect zijn, maar laat het ons vooral erom te doen mogen zijn, Heren, om persoonlijk iets te verstaan van datgene wat ons gepredikt zal worden. Hoe kunnen we het weten dat we bij dat volk behoren mogen, dat gij een troost hebt geschonken in leven en sterven? Op grond waarvan mogen we dat weten? Heere, geef dat wij vanavond bij het licht van uw woord en geleid door uw Heilige Geest deze dingen mogen onderzoeken en dat we vanuit uw woord ook mogen worden onderwezen en dat het ons vanuit uw woord gegeven mag worden, Heere, om te zien hoe gij in het leven van uw volk en kinderen werkt. Daar hebben we bij nodig inderdaad de hulp en de leiding van uw Geest. En wat we met elkaar gezongen hebben, dat willen we ook nu in deze ogenblikken nog weer bidden. Och, schonkt gij ons de hulp van uw Geest. Mocht die ons op onze paan ten leidsman strekken. Ook op de paden die we vanavond willen gaan bewandelen in de overdenking van uw woord. Laat uw Geest ons tot leidsman en tot gids mogen zijn, Heere. Want als hij onze gids is, dan zullen we niet dwalen. Dan kunnen we niet dwalen. Geef ons dan in spreken en in luisteren alles wat we nodig hebben. Opdat we het ondervinden mogen, Heere, dat u ons nog gedenken wilt. En dat u nog aan ons, dat u nog met ons u wilt inlaten. En dat u nog uw zegen aan ons wilt schenken. Ach, er is geen reden, Heere, in ons waarom u het doen zou. Er is alleen maar reden in de mens waarom u hem niet zou bezoeken met uw heil en waarom u hem zou verlaten en aan zijn lot overlaten. Dat is het wat we verdiend hebben. Geen woord meer van u. Geen enkele zegen en weldaad. Geen enkel gunstbewijs. Maar Heere, neem redenen uit uzelf en betoon dat gij een God van ontferming zijt. En wilt u het alles geven wat ons ontbreekt. Heren, we smeken u, vergeef dan al onze zonden en neem weg al onze ongerechtigheden. En wilt gij ons wassen in uw dierbaar bloed, o Heere Jezus Christus. Ach, wij zijn diep afhankelijke mensen, maar dat is nog niet het enige. Er is nog iets dat veel erger is. Afhankelijk zijn is geen schande. Afhankelijk zijn als schepselen, dat Heere, daar hoeven we ons niet over te verootmoedigen en daar hoeven we ons niet voor te schamen. Maar we moeten ons wel schamen voor uw heilig aangezicht. En we hebben ons wel diep te buigen vanwege het feit dat wij zondaren zijn. En dat we in onze ellende nederliggen en dat we u niet geven wat u waard zijt te ontvangen van uw schepselen. Dat we u onteren, dat we uw eer afbreuk doen en dat we onze eigen eer zoeken. Heren, dat zijn de dingen waarvoor we ons hebben te schamen. Dat zijn de dingen die ons schuldig stellen. Dat zijn de dingen die ons ook zo onwaardig maken voor u. En dat zijn de dingen die ons met stomheid moeten slaan, heren, zodat we eigenlijk de moed niet zouden hebben om onze mond open te doen en te spreken tot u en te bidden tot u. O God, wilt gij ons geven dat we er iets van verstaan mogen, hoe onwaardig en schuldig we zijn en dat er geen goed in ons woont, opdat we mogen leren kennen dat leven in diepe afhankelijkheid, dat bedelaarsleven aan de troon der genade, opdat we het zo mogen leren verwachten van u alleen, o God, en opdat het aan ons een wonder, een groot wonder van genade zal worden, keer op keer als u naar ons om wilt zien en als u nog aan ons wilt denken. Geef dat wij zo in onze kleinheid en in onze nietigheid dan ook in deze dienst onze plaats in dit kerkgebouw mogen innemen, wetende en verstaande dat we niets hebben verdiend, maar dat het een wonder van genade moet worden genoemd, als gij, ondanks onze zonde, toch nog aan ons wilt denken. O Heere, doe het dan niet om iets in ons, maar doe het om het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, het werk van Hem die alles gedaan heeft, om schuldige zondaren weer in Gods gemeenschap te herstellen. O Heere, wij bidden van u of gij zo al onze nooddruft wilt vervullen naar lichaam en ziel en dat u het alles wel wilt maken. Wij smeken u ook om uw zegen aan over de verkondiging van uw woord alom in deze wereld. We bidden voor de prediking van uw woord, Heer. Het heeft u behaagd om door de prediking zondaren te trekken, zondaren zalig te maken. De Heere, gij hebt het zo verordend en ingezet in het leven uw kerk, dat de verkondiging van uw woord bij uitstek het middel is gemaakt, waardoor uw zondaarsharten gaat raken en uw volk gaat onderwijzen. Wij bidden u dan ook, Heere, dat u dat op deze dag doen wilt en dat u dat wilt doen door deze ganse wereld heen, opdat overal waar uw woord verkondigd wordt, het mag vergezeld gaan met dat krachtige en onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Opdat in de gemeente, maar opdat ook op het zendingsveld en waar dat woord ook verkondigd wordt, het een kracht mogen zijn tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Zegen dan uw volk en breid uw koninkrijk uit en verheerlijk uzelf over het ganse rond der aarde. En maak gij alles nog wel, o God, naar de grootheid van uw ontferming. Doe niet met uw kerk naar wat uw kerk verdiend heeft, want als uw kerk zou ontvangen wat ze verdiend hebben, hoewel ze uw volk is, Heere, moet uw kerk toch ook vrezen dat uw kerk door de oordelen heen moet gaan. Want dat is waard, dat is ze waard te ontvangen. In zoveel opzichten is uw volk niet gelijk geweest aan de wereld en heeft ze zich gelijkvormig gemaakt aan de dienst der wereld. Heere, in zo menig opzicht is uw kerk ontrouw geweest, is uw volk van hun plaats geweest en hebben we andere goden gediend. Heere, verzoen die zware schuld en wilt gij uw kerk vervullen met het werk van uw Heilige Geest, opdat ze niet naar het vlees, maar naar de geest mag wandelen en zo ook een getuigenis van u mag zijn in het midden van deze wereld. Wij bidden u, Heer, om uw zegen over allen die in een weg van tegenspoed en druk geleid worden. Denk ook nu weer aan degenen die ziek zijn en op andere wijze door uw hand bezocht. Wij bidden u ook voor zuster Sprong van Biert, die deze week naar het ziekenhuis moet gaan om daar een behandeling te ondergaan. Het zij deze week nog of volgende week. Heere, u kent haar omstandigheden, u kent haar lichaam, u kent ook de gesteldheid van haar ziel. Wij bidden van u, Heere, ga met haar en wilt gij u over haar ontfermen en geef dat ook deze weg nog tot zegen voor haar mag worden gesteld. Opdat ze het mag leren niet alleen in het natuurlijke op u te vertrouwen, maar nog meer voor die nood der ziel tot u de toevlucht te nemen en om bij u te schuilen, ja om bij u ook de hoorder der gebeden te vinden. Geef gij genade, Heere, aan haar, opdat deze weg dan ook tot nut en tot zegen voor haar ziel mag zijn. Wilt gij alles wel maken met allen die een ziekte of een tegenspoed in hun leven te dragen en te verwerken kregen. Heere, u weet waaronder het hart gebogen kan zijn. U weet van alle tegenspoeden. U weet dat het leven voor vele van de mensenkinderen een beproeving en een verdrukking met zich mee kan brengen. Er zijn er ook in ons midden, Heere, die een kruis moeten dragen. Een kruis dat vaak zwaar is. Er zijn er die in ons midden die weduwe of weduwnaar geworden zijn. Er zijn er die andere dierbare panden verloren hebben. Heren, en hoewel het misschien al een tijd geleden is dat het verlies werd geleden, niettemin de wond is er en de wond kan op het onverwacht ook weer pijn gaan doen. O Heere, wilt Gij in alle weg, in alle tegenspoed en druk, in rouw en droefenis, genade geven om bij U te schuilen. Verhoor onze gebeden, o Heere, niet om enige gerechtigheid in ons, maar alleen om het volbrachte werk van de Zoon Uwer liefde. Amen. We zingen uit Psalm 69, het 13e en het 14e vers. Vanavond stellen wij dus de vraag, hoe weet ik dat ik het eigendom van Jezus Christus ben? We hebben de vraag al beantwoord, hoe is de gelovige dat geworden en hoe is hij het gebleven? Vanavond de vraag, hoe heeft hij er kennis aan gekregen? Hoe is hij het te weten gekomen? Hoe kan een mens het weten dat hij het eigendom van Christus is en zo ook de enige troost in leven en sterven deelachtig? En als wij over die vraag na gaan denken aan de hand van onze catechismus, in het licht van Gods woord, dan verwijst onze catechismus ons naar het werk van de Heilige Geest. Hij is het die met name belangrijk is als het gaat om de vraag hoe een mens kennis kan krijgen van het heil en hoe hij kan weten dat heil ook hem geschonken is. En dan spreekt onze catechismus van twee werkzaamheden van de Heilige Geest. In de eerste plaats dat die Heilige Geest mij van het eeuwige leven verzekert. Het verzekerende werk van de Heilige Geest. En in de tweede plaats, de Heilige Geest maakt ook gewillig en bereid om voortaan voor de Heere te leven. De geest verzekert dus van het eeuwige leven. En de geest leidt, de geest werkt in het hart een gewilligheid om voortaan voor de Heere te leven. We vinden beide gedeelten, beide elementen van het werk van Gods geest terug in hetzelfde schriftverband wat we gelezen hebben in Romeinen 8. Ik ga natuurlijk niet vanavond op beide teksten die ik u nu even voor wil lezen diep in. Dat zou veel te veel tijd vergen en dat zou ook veel te veel stof ter sprake brengen. Maar ik wil het u alleen aantonen dat ook hier de catechismus weer schriftuurlijk spreekt. Dat verzekerende werk van de Heilige Geest vinden we in Romeinen 8, 16. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En dat die geest ook gewillig maakt om voor de Heere te leven, dat vinden wij in vers 14, waar gezegd gesproken wordt over de geest die leidt. Zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. We willen vanavond dus proberen te verstaan wat onze catechismus en beter wat de schrift met deze dingen bedoelt. De Heilige Geest verzekert. Ja, het is goed om met elkaar over deze vraag na te denken, want antwoord 1 van onze catechismus is toch maar erg hoog gestemd. Die inzet van de catechismus is toch maar echt duidelijk geloofstaal. Ik weet dat ik met lichaam en ziel het eigendom van Christus ben en al de zekerheid die uit die woorden spreekt, maar waar haalt deze man dat toch vandaan? Is dat niet te bout gesproken? Is dat geen grootspraak? Hoe kan een mens zo stellig spreken? Kan hij er dan zo zeker van zijn dat hij voor dit en voor het toekomend leven het eigendom van Christus is en voor zijn rekening ligt? Kan hij zo zeker zijn dat hij niet alleen gekocht en verlost is, maar dat hij ook betaald, dat hij ook bewaard zal worden en dat de dood en geen enkele macht hem ooit zal kunnen schaden? Kan een mens daar zo zeker van zijn? En zo ja, waar krijg je die zekerheid dan vandaan? Dit is roemen, dit is de roemtaal van het geloof, maar moeten we daar toch niet wat voorzichtig mee zijn? Moeten we toch nou niet een beetje oppassen om met zulke taal te spreken, want er is zoveel roemen dat geen enkele grond en geen fundering heeft? Er is toch ook in onze tijd zoveel spreken met zekerheid en met overtuiging, terwijl er als erop aankomt geen enkel fundament ligt. Er is een roemen in de Heere en in de weldaden van de Heere, terwijl zo menigmaal ook de wereld en de zonde aan de hand gehouden wordt. Moeten wij in dat licht dan niet wat voorzichtig zijn en misschien toch wat minder hoog van de toren spreken? Het is waar, er is een spreken in zekerheid en een roemen dat geen enkele grond heeft. Er is een spreken van verlossing zonder dat men kan vertellen waaruit men verlost is. Er is een zingen, zogenaamd tot eer van de Heere, zonder dat men heeft gekend het lied uit de diepte. Er is een zich toe-eigenen zonder dat de Heilige Geest ooit heeft toegeëigend. Maar dat neemt niet weg dat er toch ook een schriftuurlijk roemen is. Dat niet de vrucht is van eigen verbeelding, maar dat de vrucht is van het werk van Gods geest. Want, en daar gaat het om, het is inderdaad mogelijk om die zekerheid te hebben en in die zekerheid te spreken. Het is de Heilige Geest die zekerheid geven wil. Het is met name het werk van de Heilige Geest om dat te doen in het leven van hen die door Christus gekocht en door de Vader bewaard worden. Zekerheid, dat is een begeerlijke zaak, nietwaar? Dat is altijd een begeerlijke zaak. Als je maar zekerheid hebt, dat is niet alleen op geestelijk gebied zo, dat is op aards gebied ook zo. Als je maar zeker weet dat meisje of die jongen wie je lief heeft, jouw liefde wil beantwoorden. Als je dat maar zeker wist. Als je maar zeker zou weten dat de behandeling die de dokter voorgeschreven heeft ook baat zal hebben. Als je maar zeker weet dat je die baan kunt krijgen of houden. Die onzekerheid, die maakt alles zo moeilijk. Die onzekerheid, die maakt dat de mens zo heen en weer geslingerd wordt. Waardoor het leven vaak zo triest en zo troosteloos eruit kan zien. En zoveel onzekerheden ontmoeten we inderdaad in ons leven. Zekerheid is altijd een begeerlijke zaak. Maar zeker ook als het gaat om geestelijke weldaden. Als ik dat maar eens mocht weten. Dat ik het eigendom des Heren ben. Als ik het maar eens met zekerheid mocht weten. Dat ik een kind des Heren ben. Dat ik bij het volk van Gods verkiezing behoor. En hoe leren we dat nu kennen? Hoe kunnen we daar zekerheid omtrent krijgen? Door, zo zegt onze catechismus, de Heilige Geest. Hoe werkt die Heilige Geest dan? Wel, de Heilige Geest werkt inwendig. En hij gebruikt bij dat werk dat hij inwendig in het hart, in de ziel doet, het woord. Maar die Heilige Geest, en dat heeft Paulus ons gezegd in Romeinen 8 vers 16, die Heilige Geest die getuigt. Hoewel als hij getuigt, dan is daar tegelijk ook het getuigenis van een andere geest. Van onze eigen geest. Er zijn dus in dat werk van de Heilige Geest, in dat stuk van zeker worden gemaakt van je zaligheid, daar is dus de activiteit van twee geesten. Onze eigen geest en de Heilige Geest. En die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Langs die weg wordt de zekerheid ontvangen. Dus via onze geest, jazeker. Via onze geest. Via dat werkzaam zijn met onze geest. Wil de Heere inderdaad ook een stuk zekerheid in het leven geven? Hoe werkt dat dan? Ik ga iets zeggen wat vandaag de dag lang niet door iedereen geloofd en niet door iedereen aangenomen wordt. Ik ga iets zeggen wat vandaag de dag door velen, ook gereformeerden, ver van zich geworpen wordt. Dan werkt de Heilige Geest met de kenmerken der genade. En onze eigen geest gaat ook werkzaam worden met de kenmerken der genade. En wat zijn kenmerken der genade? Dat zijn natuurlijk niet dingen die wij zelf fantaseren. Kenmerken der genade die maken wij niet en die stellen wij niet op en daar maken wij geen lijst van. Dat is mensenwerk. En ik zeg niet dat dat nooit gedaan wordt. Natuurlijk wordt dat gedaan, maar dat is niet uit de geest en dat is niet uit de schrift en dat is niet uit God. Maar de schrift geeft die ons ook geen kenmerken aan. Tekent de schrift ons niet wie een kind des Heren is? Zegt de Heere het zelf niet wat zijn volk voor een volk is? Beschrijft hij zijn volk niet? Geeft hij niet de karaktertrekken van zijn volk? Laat hij het in zijn woord niet zien, zo en zo zijn diegenen in wier hart de vreze van mijn naam gevonden wordt. Kenmerken uit de schrift. En die geeft de schrift. Wat is een kenmerk van de schapen? Ze horen mijn stem. Ze horen mijn stem. Ze volgen mij. Dat zijn woorden die de Heere Jezus gesproken heeft. Wie zou daaraan durven twijfelen? Wie zou tegen de Heere Jezus durven zeggen, o, maar u bouwt uw schapen op de kenmerken. Dat zou toch niemand tegen die hoogste profeet en leraar durven zeggen, nietwaar? En niettemin, hij noemt die kenmerken. Wat zijn kenmerken? Dat zijn die dingen die de Heere geeft als zijnde de eigenschappen van het volk dat hij heeft verkoren en dat hij heeft lief gehad. En als nu een zondaar in het werk van het zelfonderzoek, alweer iets wat de schrift ons voorhoudt als noodzakelijk, Als een zondaar in het stuk van het zelfonderzoek werkzaam is met dat woord des Heren en wat dat woord aan kenmerken uit het woord beschrijft, en als hij dan in zijn eigen leven mag zoeken en nagaan of daar iets van die kenmerken te vinden is, die hem het bewijs zijn van het werk van Gods genade in zijn ziel, dan mag hij op grond van deze kenmerken wel eens besluiten dat hij er ook bij hoort. Had ik eens een paar kenmerken noemen die uit de schrift genomen zijn. Ik kan er natuurlijk geen 40 noemen. Hoewel er natuurlijk meer dan 40 zijn. Maar 4. Een kenmerk in het leven van Gods kinderen. In het leven van al Gods kinderen. Kleinen en de grote. En daarom heb ik deze 4 kenmerken uitgekozen, omdat die aanwezig zijn in het leven van al Gods kinderen, klein en groot, vergevorderd of nog maar aan het begin van de weg, is liefde tot God. Daar is ook vertrouwen op de Heere. Dat mag geschokt en aangevochten zijn, maar in het hart van elk die de Heere oprecht vreest, al is hij nog maar pas bekeerd, is vertrouwen op de Heere. Dat mag zwak zijn, maar het is er. Daar is ook eerbied voor de Heer. En er is in de 4e plaats gehoorzaamheid aan de Heer. Liefde tot, vertrouwen op, eerbied voor en gehoorzaamheid aan de Heer. Nu, als die dingen er zijn, dan is er een bewijs dat er toch wat veranderd is in het leven. Want zo is het niet in het leven van de natuurlijke mens. Daar is geen liefde tot God. Geen waarachtige liefde, nee. Vertrouwen op de Heere, nee. In onze natuur staat, ach, we denken eigenlijk niet eens aan de Heere. Hoe komt het dat deze dingen er zijn in het leven van Gods kinderen? Liefde tot en vertrouwen op en eerbied voor en gehoorzaamheid aan de Heere. Dat komt omdat in zo'n leven de Heere in het middelpunt is komen te staan. Dat was vroeger niet zo. Dan mag de godsdienst in het middelpunt staan en dan sta je zelf in het middelpunt. Of dan mag je aardse werk in het middelpunt staan, of je aardse leven, of je ideaal, of dat, die ambitie die je hebt, of wat dan ook. Of verschillende dingen, maar als de Heere door zijn geest de mens wederom doet geboren worden en dat nieuwe, dat eeuwige, dat onvergankelijke leven in zijn ziel legt, dan komt God in het middelpunt. Daar zorgt de Heere zelf voor. Zo'n leven wordt theocentrisch, wordt op God gericht, de Heere in het middelpunt. En vandaar dat zo'n mens met de Heere gaat rekenen. En zo, dat zo'n mens met de wil des Heeren gaat rekenen. En met het woord des Heren. En dan komt er in zo'n leven liefde tot die God. En dan komt er ook vertrouwen op die God. En onderwerping aan die God en eerbied voor hem. Dat gaat het hart vervullen. Ik zei, dat was vroeger niet zo. Toen hadden we God niet nodig. En voor zover de Heren nog een plaats in ons leven innam, was dat een plaats aan de rand van ons leven. En op sommige momenten kwam de Heere, om zo te zeggen, wel iets dichter naar het centrum. Dat was in tijden van nood en van verdrukking en van benauwdheid. Toen we gingen voelen dat we het zonder hem niet konden redden. Maar toen er uitkomst gekomen was, toen ging de Heere langzamerhand weer terug naar die plaats aan de rand van ons leven. Maar voor de rest hadden we andere idealen en andere dingen waar we druk mee waren en waar we mee bezig waren. En waar we zo van vervuld waren dat de Heere... Ja, de Heere was er wel en was wel een werkelijkheid en we geloofden ook wel dat hij er was. En we hadden nog wel een zekere mate van eerbied voor hem en we wilden nog wel met hem rekenen. En we wilden dus ook niet openlijk tegen zijn wil ingaan en we wilden nog wel uiterlijk in zijn wegen wandelen en de dienst waarnemen enzovoort. Maar werkelijk een band aan God en liefde tot God en vertrouwen op God, dat was er niet. Dus als je nu bij het licht van Gods woord mag zien dat deze dingen er zijn, dan mag je op grond daarvan toch ook weten dat, ja, dat de Heere zelf de verandering gewerkt heeft. Dan zijn die kenmerken van het nieuwe leven toch bewijzen van de aanwezigheid van genade in het hart. Dus als die dingen er zijn, dan mag je constateren dat je er nu bij hoort. dan mag je eigen geest je van het eeuwige leven verzekeren? Mag dat dan de conclusie zijn? Als ik dit en dat in mijn leven bespeur en als dat de bewijzen zijn van Gods genade in mijn leven, mag ik dan de conclusie trekken? Mag ik dan de som afmaken en zeggen dan, heeft mijn geest nu geconstateerd en door het werk van mijn eigen geest ben ik verzekerd van het eeuwige leven? Dat wordt wel gedaan. Maar hier gaat de wissel verkeerd. Want dan ga je op die kenmerken rusten. En dat zou wel kunnen als het een rekensom was. Maar het gaat om ernstige dingen dan een rekensom. Als het een som was, dan klopt het precies. Dit is er, dat is Gods werk, dus. Maar vergeet u een paar dingen toch niet. En daarom is dit geen veilige weg. Het is veel ernstiger dan een rekensom, het gaat om de eeuwigheid. En op weg naar de eeuwigheid moet je niet het gevaar lopen dat je je bedriegt en dat je jezelf wat wijs maakt. En dat je je eigen geest tot leidsman neemt. Het is niet veilig om met je eigen hart te raden te gaan, ook al woont in dat hart de vreze des Heren. Het is niet veilig om op je eigen verstand te vertrouwen, ook al is dat verstand geheiligd door de, verlicht door de Heilige Geest. Het getuigenis van onze geest moet er zijn. Maar dat moet niet het enige zijn. Waarom niet? Wel, omdat je op dat hart van de mens, dat hart dat ook na ontvangen genade toch nog arglistig blijft in menig opzicht, omdat je op dat hart niet kunt vertrouwen. En in de tweede plaats, omdat, en vergeet u dat ook niet, omdat de duivel de grote nabootser is. De duivel heeft al zoveel van Gods werken nagemaakt, geïmiteerd. Ik geloof dat alle vruchten van de Heilige Geest door de duivel zijn nagebootst. Dat alle werken van Gods genade door de duivel zijn nageaapt. Berouw, daar heeft de duivel ook een surrogaat voor. Bekering, er zijn ook bekeringen die door de duivel gewerkt worden. Geloof, er is ook een geloof dat de duivel in een mens werkt. Droefheid over de zonde, dat kan de duivel je ook nog geven. Heiligmaking, een bepaald soort heiligmaking heeft de duivel ook tot zijn beschikking om dat uit te delen. Ijver voor de Heer en voor zijn dienst, dat kun je ook van de duivel ontvangen. Ja, maar hoe kun je er dan nog uitkomen? Ja, dan kun je er ook niet meer uitkomen bij het eigen licht. Als het dan zo mogelijk is dat de duivel alles nabootst, dat hij zelfs liefde tot God en vertrouwen op de Here kan nabootsen en bekering en droefheid over de zonde en geloof als hij het allemaal kan nadoen. Wat is dan nog veilig? Zie, dan kun je niet bij eigen licht reizen en dan kun je niet met je eigen conclusies komen. En dan kun je niet zeggen, dit is er en de Here zegt in zijn woord dat wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid krijgen. Ja, maar er zijn er genoeg die hun zonde beleden en voor een tijd gelaten hebben, maar bij wie het alleen maar mensenwerk was. Je kunt dus niet zonder meer op die kenmerken afgaan en dan zeggen, dan ben ik veilig. Bovendien, vergeet u ook niet dat het getuigenis van onze geest, getuigenis in het hart van Gods kinderen, van hun eigen geest, ook wel eens geheel afwezig is. Dat is het niet altijd. Waardoor is het er niet altijd? Wel, het kan wezen dat het er niet is omdat de liefde verkoud, verkild is. Het kan wezen doordat het geloof verzwakt is. Het kan wezen dat er wereldgelijkvormigheid ingedrongen is. Het kan wezen dat er helemaal geen leven meer met de Heere is, waardoor dan ook. Dan wordt er geen liefde tot de Heere meer gevoeld. En als dan als een van de kenmerken van het leven der genade de liefde tot God wordt voorgesteld, dan kan zo'n mens daar op dat moment niet bij. Onderwerping aan de Heere, gehoorzaamheid aan de Heere. Ach, als het getuigenis van onze geest er niet meer is, dan is dat soms ook omdat er wrevel in het hart is en dat er opstand in de ziel is en dat we het helemaal niet met de Heere eens zijn en dat er van gehoorzaamheid aan de Heere geen sprake is. Nu moet dan de conclusie zijn, ik heb het vroeger wel geweten, maar nu weet ik het niet meer. Vroeger hoorde ik er wel bij, maar nu zegt mijn geest niets meer, dus nu hoor ik er niet meer bij. Is het dan waar dat je er vandaag bij kunt horen en morgen niet? Dat zou het wezen als het van het getuigenis van onze geest afhing. En dan kun je jezelf niet op de been houden, tenminste, dat kan een waarlijk bekommerd mensenkind niet, door te zeggen, ja, maar ik heb het vroeger geloofd en dan zal het wel waar wezen voor altijd, en ik heb het vroeger ondervonden, dus dan kan ik het voor vandaag ook wel geloven, ook al voel ik het niet. Zo kun je niet praten. Dat geeft geen troost aan het hart, dat geeft geen licht in je donkerheid, dat verdrijft de nacht niet. Er zijn mensen die zo kunnen spreken, ja, maar theoretisch kun je altijd de mooiste dingen zeggen. Maar vanuit de beleving ligt het wel wat anders. Wat moet er dan nog gebeuren? Als het getuigenis van mijn eigen hart onbetrouwbaar is, als Satan de grote nabootser is en als bovendien het getuigenis van mijn eigen geest soms totaal weg is, zodat er niets meer van gehoord wordt. Ik kom bij die tekst Romeinen 8 vers 16 terug en dat vinden we in de catechismus ook. De Heilige Geest, die moet getuigenis gaan geven. Zonder het werk van de Heilige Geest blijft er één vraag altijd onbeantwoord. Welke vraag? Niet de vraag of dit in je leven aanwezig is en dat in je leven aanwezig is. Ik kan u die vraag wel stellen, gemeente. Als ik gepreekt zou hebben over droefheid naar God, en ik kan u de vraag stellen, is die droefheid er? Als ik zou spreken over een verbroken hart, dan kan ik u de vraag stellen, bij u zo'n verbroken hart? En natuurlijk, de prediking moet die vragen stellen. En er moet ook een antwoord komen op die vragen, want als ze gesteld worden, dan worden ze niet vrijblijvend gesteld. En dan kunt u een antwoord geven. Dan kunt u zeggen, ja, een verbroken hart, dat ken ik. Geloof in de Heere, dat ken ik. Gehoorzaamheid aan de Heere, daar weet ik wat van. Maar één vraag blijft er dan altijd nog onbeantwoord. Welke? Is het echt? Is het echt? En dat kan uw geest u niet vertellen. Dat kan geen mens u vertellen. Dat kunnen we wel proberen elkaar te vertellen. Het gebeurt ook wel dat we het proberen elkaar te zeggen. Dan is er een die verslagen is en die bedroefd over zijn weg door het leven gaat. En een ander die zoekt hem op te monteren. En die wijst hem op Gods goede tierenheid. En die wijst hem op Gods belofte. Of die wijst hem op Gods bemoeienissen vroeger in zijn leven. En dat heeft de Heere toen toch gedaan. En toen heb je toch geloofd. En zo kun je elkaar proberen te helpen. Maar al met al blijft die ene vraag nog onbeantwoord. Is het echt? Heb ik de koperen schilden van Rehabiam of heb ik de gouden schilden van Salomo? Dat is het punt. En wie kan die vraag beantwoorden? Geen mens. En vertrouw dat ook aan geen mens toe. Vertrouw dat ook aan geen predikant of een ouderling of een diaken toe. Vertrouw het antwoord van die vraag ook niet aan uw eigen geest toe. Dat moet God tegen u zeggen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat moet de Heilige Geest u leren. En vandaar, die geest moet met onze geest getuigen dat wij kinderen God zijn. Als dat er niet bij komt, dan krijg je een geestelijk leven dat alleen maar gerust is. Dat alleen maar rust op wat ik zelf denk en wat ik zelf voel en wat ik zelf ervaar. En dat is allemaal belangrijk. Dat is allemaal het resultaat van het werk van Gods geest. Maar het zegel moet erop. De bevestiging moet eraan. De Heere moet het zelf zeggen. De Heere moet licht geven over zijn eigen werk. En dan kun je geloven dat het van hem is. Maar dan neemt niemand het je ook meer af. Dan gaat het ook nooit meer weg. Als de Heere zijn zegel erop gezet heeft door het werk van zijn geest. En als we in zijn woord en door zijn woord zijn stem gehoord hebben, dan kan er komen wat er komt. En dan kan er tegenop reizen wat er tegenop reist. Maar dan ligt er toch wat vast in je leven. Want wat uit zijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Als hij het gezegd heeft, als hij het die ziel heeft laten weten, die ziel die er zo begeerig naar was om het te weten, of het nou van hem was of dat het van mezelf kwam. Als hij gezegd heeft, het is van mij, het is mijn werk, het is vrucht van het werk van mijn geest, dan ligt er wat vast. En dat is het wat de catechismus hier naar voren brengt, dat die geest, of dat de Heere mij door zijn geest van dat eeuwige leven verzekert. Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Dan gebruikt de Heer, ik zei het al, in het kort, de Heilige Geest gebruikt daar het woord voor. Want in dat woord gaat hij, en daar is het eerste getuigenis van de geest, niet waar? We geloven dat de schrift ook het getuigenis des geestes is. Maar in die schrift getuigt de Heilige Geest van wie de Heere is, wie Christus is, wat verlossing is, wat vergeving is, enzovoort. Maar ook wat zijn eigen werk is. Wat hij van een mens maakt. Als hij in het leven van een mens werkt, hoe hij die mens dan maakt. Met andere woorden, de Heilige Geest omschrijft in het woord wie en wat Gods kinderen zijn. Hij tekent als het ware in een portret wat Gods volk is. Hij laat de trekken zien, de kenmerken, de eigenschappen, alles wat er door hem in zo'n leven gewerkt wordt. Tweede wat de Heilige Geest doet, is dat hij in het hart gaat werken. Hij gaat vernieuwen, hij gaat veranderen, hij gaat de wil ombuigen, hij gaat het hart vernieuwen, hij gaat in de wil nieuwe hoedanigheden instorten, hij gaat gewillig maken, hij gaat teer maken, hij gaat het hart verbreken en al die dingen meer. In andere woorden, de Heilige Geest gaat doen in die mens wat hij in zijn woord zegt als het werk dat hij doet in het leven van al Gods kinderen. En dan gaat de Heilige Geest zo'n mens naar het woord leiden. En weet je wat er dan gebeurt? Dan kijk je eerst tegen een schilderij aan. Dat schilderij dat de Heilige Geest van Gods volk, van dat gelukzalige volk getekend heeft in de schrift. Het volk dat het geklank kent, het volk dat het weet wat het is om een plaats van armoe en schuldbesef in te nemen aan de voeten van de Heer. Het volk dat ook weet wat het is om zich vast te klemmen in geloof en vertrouwen aan de belofte Gods. Het volk, noem maar op, alles wat de Heer van zijn woord zegt. Dan ga je naartoe, dan word je door de Heilige Geest naartoe geleid en dan zie je dat als het ware in een schilderij voor je aandacht geplaatst. En dan gaat de Heilige Geest dat schilderij in één keer veranderen in een spiegel. En dan zie je niet meer dat schilderij waar de Heere iets vertelt van Abraham, of waar de Heere iets van laat zien van Jacob, of waar de Heere iets laat zien van Petrus, maar dan zie je dat schilderij nu als een spiegel waarin je door de genade Gods je eigen trekken mag zien. Dat werk Gods dat in Petrus zichtbaar werd, waar de geest van spreekt, wat de geest geschilderd heeft op het doek van het woord. Dat mag dan die ziel ineens tot zijn eigen verwondering aanschouwen als het werk dat ook in zijn eigen ziel gewerkt is. En zo met David en zo met verschillende van die dingen. Dan grijpt de Heilige Geest een bepaald aspect van dat grote werk dat hij doet, dat wijd gevarieerde werk, en dan stelt hij dat die ziel voor de aandacht. En dan heeft die ziel dat in zijn eigen leven ook al gezien. Zijn eigen geest heeft er ook al bij stilgestaan. Als de Heer in zijn woord spreekt, ik neem maar een voorbeeld over wat dat voor een volk is. Dat volk is een volk arm van geest. Dat volk is een volk van treurenden. Dat volk is een volk van mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En dan hebben we dat gelezen en begeerig om te weten of erbij horen, heeft onze geest dat woord des Heeren onderzocht. En het heeft ook de diepten der ziel onderzocht om te zien of er in ons iets te bespeuren is van dat treuren, van dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En je bent er begeerig naar geworden om daar een uitleg van te krijgen en te horen en te zien wat dat betekent. En dan heeft je eigen geest moed gegrepen. Ja, zo lijkt het inderdaad, dat zie ik in mijn eigen leven ook. Maar toen ontbrak die vraag, toen ontbrak het antwoord op de vraag, is het echt? Of maakt de duivel het me wijs? Of is het zinsbegoocheling? Of is het mijn eigen geest? Totdat de geest, de heilige geest, je bij de hand neemt en je tot dat woord brengt. En dat woord doet veranderen in een spiegel, zodat je het mag zien. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En dan heeft de Heilige Geest geen grote lust en geen groter begeerte naar het woord van de schrift zelf. Om zo'n mens te brengen tot het centrum van alle heil en zaligheid. En dat is in de persoon en in het werk van de Heere Jezus Christus. Want uit hem komen al die andere dingen voort. Uit hem komen al die kenmerken voort als vruchten van zijn bediening. De Heilige Geest heeft het allang uit Christus genomen. Dat droefheid, die droefheid over de zonde, die honger en dorst naar gerechtigheid, die begeert om rein en zuiver te zijn voor het oog van de Heere, die verbrokenheid des harten, dat is allemaal allang bediening uit de volheid van Christus. Daar was geen oog voor, daar was geen besef van, maar zonder Christus bedient de Heilige Geest niet. Andere bronnen waaruit hij putten kan, andere fonteinen van heil zijn er immers niet. Alles wat hij schenkt. Ook de kennis der ellende, ook de droefheid naar God, ook het verlangen naar vergeving, dat is allang bediening uit Christus. Maar er gaat dan door het werk van de geest licht over op. En dan bereikt hij zijn doel als hij in het leven van zo'n zondaar Christus gaat verheerlijken. Als hij voor Christus gaat inwinnen, als hij tot Christus gaat leiden. Als hij dat offer van Christus voor ogen gaat stellen. Als hij die prijs van dat bloed van Christus gaat verklaren. Als hij gaat voorrekenen, om zo te zeggen, hoe groot die prijs van dat bloed was. En waarom die prijs zo groot moest zijn. Vanwege de afschuwelijkheid en de grootheid van de zonde. Als hij die liefde van Christus gaat voorstellen. Die zichzelf tot in de dood gegeven heeft. Als die geest zo tot Christus leidt. En de zondaar hoe langer hoe meer van de schoonheid en van de rijkdom en van de dierbaarheid van die borg voor ogen stelt. Zodat die mens op die zaligmaker verliefd raakt. En hem één begeert in zijn ziel maar overblijft. Geef mij Jezus. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als die geest dan als de bruidswerver tot die bruidegom mag leiden. En de hand van die bevende zondaar in de doorboorde hand van die middelaar mag leggen. Getuigt die geest met onze geest van dat eeuwige leven. Van dat kindschap. Van die zekerheid der zaligheid. En op dat moment kun je sterven ook. Op dat moment is alle vijandschap en alle weerstand en alle macht van boosheid weg. Op dat moment heeft de dood geen vat meer op je. Heeft de angst van het graf niets meer te zeggen. Op dat moment is alles vlak als die geest. Verzekerd van het eeuwige leven. Dat wil echter niet zeggen dat die zekerheid altijd gevoeld wordt daarna. Dat wil niet zeggen dat wat de Heere gezegd en wat de Heere gewerkt heeft en wat vast ligt en wat geschreven staat, niet alleen in het woord, maar ook op de tafels van je hart, dat het altijd even levendig is. Dat je er altijd dezelfde indruk van hebt. Oh, er kan nog veel overheen gaan. Er kunnen nog heel wat stormen overheen gaan. En je moet het dan ook nog wel leren en nog wel dieper leren dat het inderdaad niet in onze handen ligt en dat je het ook niet vast kan houden. En dat je er ook niet altijd weer bij kunt en dat je er ook niet altijd de toegang toe hebt, dat het als het ware weer toegesloten kan liggen. Je moet het ook nog leren dat het altijd weer opnieuw afhankelijk is van de levendige bediening des geestes. Die het opnieuw uit Christus moet nemen en die het opnieuw moet zeggen. En die nieuwe waarheden en oude waarheden moet verklaren in de ziel. Je moet het dan ook nog leren dat ondanks wat je ondervonden hebt en ondanks de belijdenis die je vanuit deze zaligheid hebt mogen geven, het dan toch nog iedere keer weer een verloren zaak lijkt te worden als het van ons afhangt. Petrus heeft getuigd vanuit de zekerheid, gij zijt de Christus. En hoe wist Petrus het? Door het getuigenis van de Heere zelf in zijn hart. Daar had de geest hem van overtuigd. Van verzekerd. En diezelfde Petrus, die zo in de zekerheid gestaan en gesproken heeft, die valt af als een dienstmeisje tegen hem zegt, gij zijt ook een Galileër of niet? En zo verzekert de Heilige Geest. Wat kent u ervan? Het getuigenis van uw eigen geest, het getuigenis van Gods geest, als het nog onbekende dingen voor u zijn, theoretische waarheden, smeek toch de Heere om het werkelijkheid te maken in uw ziel. Je moet toch een kind van God zijn, anders dan kan het toch niet goed wezen. Je moet toch het eeuwige leven deelachtig zijn, hier op aarde al. Anders dan ben je straks een prooi voor de eeuwige dood. Dit zijn toch de dingen waarom het gaan moet in ons leven. En dit kun je toch niet ver van je afschuiven en zeggen, nou dat zoek ik later wel een keer uit. Dit is toch belangrijk in het heden. Daarom stel het niet uit. En u die er wat van kennen mag, vraag die geest, smeek die geest om voortdurend opnieuw u te leiden tot die fonteinen des heils, opdat het meer en meer vast mag komen te liggen in uw leven. Er is nog een tweede werk van Gods geest dat hier genoemd wordt. Die Heilige Geest die maakt ook bereid, gewillig en bereid om voortaan voor de Heere te leven. En hem voortaan te leven van harte, willig en bereid maakt. Wat is dat? Dat is dit werk van de Heilige Geest dat hij niet alleen in het hart overtuigingen geeft en zekerheid werkt, maar dat hij ook in het leven van Gods kinderen meer en meer heerschappij gaat voeren. Hij gaat in het hart en het leven van Gods kinderen genade op de troon zetten. En waar genade regeert, daar kan de tegenstelling van genade niet meer bestaan. Zonde. Waar de Heilige Geest werkt, en dat doet hij direct al in het begin van het werk der genade in een ziel, daar maakt de Heilige Geest ook dat de mens een teer gemoed krijgt. En in de tederheid van zijn gemoed krijgt hij een afkeer van de zonde. En wat hem vroeger een lust was, is het nu niet meer. En wat hem vroeger geen lust was, dat wordt het nu wel. Het wordt nu zijn behagen en zijn begeerte om de Heere te zoeken. En om Gods woord te onderzoeken. In de geboden Gods, in het wandelen in Gods wegen, daarin te waken. Er komt duidelijk een verandering. Die mens wordt nu, ik heb het al aangeduid, op God georiënteerd. De Heere krijgt de plaats in zijn leven, de centrale plaats. Waar komt dat toch vandaan? Hoe komt het toch dat er mensen zijn die veranderen? Ik bedoel niet die veranderen in een natuurlijk opzicht, die veranderen psychisch. Hoe komt het toch dat er van mensen zijn die veranderen van hart? Hoe komt het toch dat er mensen zijn die vroeger helemaal niet met God rekening hielden of zo'n klein beetje met God rekening hielden en die nu van harte de Heere gaan liefhebben en wier begeerte het is om die God te dienen en wier smart het wordt dat ze de Heere niet kunnen dienen met een volkomen hart en wie daarom gaan bidden, Heere, verenig mijn hart. Hoe komt het dat er zulke mensen zijn? Hebben ze zichzelf zo gemaakt? Komt dat uit hun eigen hart? O nee, niet uit het mensenhart, want daar heeft de Heere van gezegd, uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Waar komt het dan vandaan? Het komt weer van die geest. Want als die geest de geest der verzekering is, dan heeft de catechismus daar eigenlijk al gesproken over de sluitsteen. Dan is diezelfde geest die het laatste doet, die de laatste steen aanbrengt, ook die geest die de fundering legt. Die geest die volkomen afstemt op de eer des Heren, is ook de geest die het beginsel daarvan in het hart legt. Die geest die zekerheid van het eeuwige leven geeft, is ook de geest die het beginsel van de eeuwige vreugde in de ziel legt. Het is de geest der wedergeboorte. En hij is het die die mens verandert. En hij is het die die mens op God richt. En hij is het die zonde en genade niet langer woorden, begrippen doet zijn, maar die het werkelijkheden maakt. En hij is het die een mens leert wenen over zijn zonde. En hij is het die een mens waarachtige liefde tot God geeft. Hij is het die het ook in dit opzicht allemaal weer uit Christus neemt en gaat bedienen. En gaat geven en gaat uitdelen. En zo maakt hij die mens ook gewillig. Hij buigt zijn wil. Hij maakt die mens bereidwillig om voor de Heere te leven. Voor de Heere te leven. Wil die zondaar dan daar wat mee worden? Voor de Heere leven, wil hij daar de gunst van de Heere mee verdienen? Ik zal niet zeggen dat nooit gebeurt. Het gebeurt wel in het leven van een ontdekt mens dat hij door een ander, beter, netter, deugdzamer, godzaliger leven de Heere probeert om te kopen. Dat hij de Heere probeert te bewegen om gunst te betonen. Dat hij de Heere probeert te betalen met de offers die hij zelf brengt. Maar dat is niet het werk van de Heilige Geest. Dat is weer het werk van je bedriegelijke eigen geest. Maar als de geest werkt en als de geest gewillig en bereid maakt om voor de Heere te leven, nee, dan wil zo iemand daar niet zelf groot mee worden en dan wil hij daar niet zelf mee geëerd worden, dan is het omdat hij die God lief heeft. En omdat het een liefdedienst is. Niet omdat hij er zo goed van wordt, niet omdat hij er beter van wordt, niet omdat hij er rijker van wordt, niet omdat het zoveel zaligheid geeft in de eerste plaats, maar omdat die God het zo waard is, dat alle ademtocht aan hem gewijd zou zijn. Presteer je dan wat als je voor de Heere gaat leven? Presteren, weet u wat het is om voor de Heere te leven? Dat is een bedelaarsleven. Word je daar grote mensen mee? Nee. Word je geen grote mensen mee. Jacob heeft de Heere gezien van aangezicht tot aangezicht. En zijn ziel is gered geweest in Pniel. Hij heeft met die engel geworsteld. De Heere heeft zijn naam veranderd. Hij wordt strijder, vorst, Gods genoemd. Israël, wat een weldaad. Wat een weldaad. Dan moet je eens kijken. Als Jacob Pniel verlaat, dan hinkt hij. Dan hinkt hij. Want die engel heeft zijn heup aangeraakt. Grote mensen, met de weldaden Gods en de onverdiende zegeningen. Ja, dan geeft de Heere je een erenaam, vorst Gods. Maar ondertussen ga je hinken door het leven. Want je sleept toch ook die oude mens nog mee. Gewillig en bereid om voor de Heere te leven, ja, dat is de gezindheid van het hart, maar de werkelijkheid is vaak, wat komen we er een hoop aan tekort? En wat is alles gebrekkig en wat is alles ten dele? Onze liefde tot de Heere ten dele, onze gehoorzaamheid aan de Heere, mag er wezen door genade, maar ten dele. Ons vertrouwen op de Heere door genade mag het er zijn, maar het is zo ten dele. Het is de lust en de begeerte om gans en al voor hem te leven. Dat zouden we het liefste willen. Maar wat veroorzaakt de zonde die overgebleven is nog een smart? En door die zonde kan het niet. Door die zonde blijft de mens hinken en komt het volmaakte niet. Tenminste, het komt niet hier op aarde. Maar wat de Heere toch door zijn geest in het hart gelegd heeft, die keus, die onberouwelijke keus, die begeerte om hem te dienen, om voor hem te leven, niet voor mezelf en niet voor de aarde, maar die begeerte wordt een keer vervuld. Door de dood heen gaat de Heere toch ook die wens vervullen. Daarom, een blijdschap zal daarom bepaald door het licht dat van uw aanschijn straalt en hoogste toppunt stijgen, want ze zullen hun wens verkrijgen. Hun wens? Wat is hun wens? Wat is de liefste wens van Gods volk? Een van de liefste wensen van Gods kinderen, als ze tenminste geestelijk gesteld zijn, is wat ik zo pas gepreekt heb. Dat ze het zeker mogen weten. Dat is een van de liefste wensen van Gods kinderen. Maar als het goed is, is de liefste wens van Gods volk om die koning volmaakt te mogen dienen. Om die zaligmaker volmaakt te mogen liefhebben. Om hem volmaakt te mogen vertrouwen. Dat is de wens van hun hart. Want ze hebben gezien dat hij dat zo waard is. En het is hun een voortdurende smart dat ze zover niet komen. Maar die wens gaat God toch vervullen. Als hij ze straks tot zich neemt door de dood heen in de eeuwige heerlijkheid, dan blijft het lichaam der zonde achter. En alle gebrek blijft achter en alle tekortkomingen blijven achter. En alles waar tranen omgeschreid zijn blijft achter. Dan zal de blijdschap volkomen zijn. Want dan is het hart volkomen gereinigd van alle zonde en boosheid. Als de Heere Jezus zijn bruid aan zijn vader gaat voorstellen, dan heeft ze geen vlek, dan heeft ze geen rimpel meer over. Dan is ze volmaakt in schoonheid en in heerlijkheid. En dan zal de Heere eeuwig een welbehagen en een welgevallen in haar nemen. En de Vader ook. En de Geest die het werk van de heiligmaking gedaan heeft en die straks de sluitstenen opgezet heeft in de heerlijkmaking. Die Geest zal ook een eeuwig welbehagen in die verloste kerk hebben. En alle engelen en alle zaligen in de hemel zullen zich verblijden over de werken van Gods handen. Alles wat God gemaakt had, zie, het was zeer goed. Zo staat het in het begin van de schrift. Maar de schrift mag eindigen en ons vertellen dat alles wat God in de herschepping, in de vernieuwing van het zondaarsleven doet en gedaan heeft, dat alles ook zeer goed is. En de Heere zal voor altijd, voor eeuwig een welgevallen hebben in zijn kerk. En zij mogen hem groot maken. Zij mogen zijn aangezicht zien. Zij mogen hem dienen. Dag en nacht. In zijn heilige tempel. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Amen. We zingen Psalm 102 en daarvan het 9e vers. Tot u mogen wij ook komen, Heer, aan het einde van deze dienst, deze tweede dienst die wij vandaag van u hebben ontvangen. We hebben opnieuw mogen luisteren naar uw woord. Heerlijke dingen hebt gij ons willen verkondigen, Heer, vanuit de schriften over dat werk van die dierbare, onmisbare Heilige Geest die aan uw volk dat grote voorrecht schenkt, het voorrecht van de wedergeboorte, maar alle andere voorrechten die daaruit voortvloeien en daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. Dat voorrecht ook van die zekerheid die hij schenkt als hij met hun geest gaat getuigen dat ze kinderen God zijn. O Heere, maak dat al degenen die u vrezen naar dit werk van uw geest heilig begeerig zijn om dat te mogen kennen en dat bij vernieuwing te mogen ondervinden. Want, o Heere, aan uw zegen, aan dat werk van uw geest in dit opzicht is alles gelegen. We kunnen niet afgaan op het getuigenis van onze eigen geest. Want dat kan nog bedriegelijk zijn. Dat kan nog inderdaad misleiden. Maar geef ons, o Heere, dat grote goed te kennen. Dat wonderen, dat mysterieuze, dat mystieke van dat getuigenis van de Heilige Geest, opdat hij ons de schriften zal leren lezen met het oog op ons eigen hart en leven. O Heere, als we deze dingen niet kennen, leer gij ze ons. We hebben het nodig, o God, zonder dit werk van de drie-enige, Vader, Zoon en Heilige Geest, komt de mens om. Doordring er ons van, o Heere, dat alleen de Heere ons redden kan en dat alleen zijn werk ons behoud is. Schenk ons dan alles wat we nodig hebben, opdat uw woord vrucht mag dragen in ons leven en opdat uw kerk mag meer en meer gewillig en bereid mag zijn en mag worden om voortaan voor die Heere te leven. Geef ons uw zegen, ook als we van hier gaan, en laat het woord dat we gehoord hebben mogen blijven in onze gedachten en kon het zijn ook in ons hart, opdat we het mee mogen nemen, ook in deze week. Vergeef onze zonden. Vergeef ook de zonden van onze tekortkomingen. De zonden van onbegrip en onverstand en onkunde. De zonden, Heere, dat we ons aan uw woord ook niet geheel en al onderwerpen. Vergeef alle zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 85, het derde vers. ontvangt de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.